Ja.
En ik heb het jarenlang niet gedurfd, omdat ik heel erg met mezelf bezig was. Ik wilde eerst helemaal op mezelf gefocust zijn. En ik ben 28 en ik was er eigenlijk niet mee bezig. En toen opeens kwam Anne op mijn pad. Maar ik merk eigenlijk dat er nu een soort van beerput geopend is, die ik misschien ergens misschien wel had zien aankomen. Maar dat ik nu het heel moeilijk vind om deze vorm van liefde eigenlijk toe te laten. En dat ik dus het soms een beetje vastklam. En dat ik dan, als ik bij haar ben, dan ben ik heel rustig. En dan ben ik helemaal in mijn lijf. En dan kan ik daarmee in tune zijn. Maar als ik weg ben, dan voelt het alsof er gewoon een soort van steen op mijn lijf ligt. En dat ik dus niet zo heel goed weet wat ik daar soms mee aan moet. En dan probeer ik heel erg te mediteren.
Als je samen bent, is het oké, maar als je dan alleen bent weer na het samen zijn, dan.
Ja, dan is het alsof er een heel soort van zwaarte over me heen komt. En dan probeer ik gewoon alles te doen wat ik dan denk dat goed is. Maar dan, dan lijkt het net of een soort van stemmetje het overneemt. En dat ik allemaal apen en beren en dingen ga zien. En dan denk ik. Ja.
Gedachten kwellen je dan? Wat
nou
zijn.
Ja, dat ze weggaat, of dat het misschien toch beter is alleen. Dat ik nu.
Twijfels of het goed is om een relatie te hebben met.
Ja, omdat het zoveel met mij doet, zeg maar, een relatie. Dus niet per se met haar, want ik weet dat zij me heel blij maakt. Maar zeg maar, in alles in doet het zoveel met mij dat ik soms denk, is het dan wel verstandig? Ja, dus dat ik dan denk, wat.
Dat het een hoop diepere gevoelens van onzekerheid losmaakt.
Ja, terwijl ik daarvoor heel zeker was en heel gestond en. Er gaat een heel nieuwe wereld open en ik snap dat dat iets is waar ik doorheen moet gaan. Alleen dat ik soms denk van, hé, wat kan ik doen om het. Ik ben niet altijd daarin de makkelijkste, denk ik ook. En dan denk ik, wat kan ik daarin doen naast het mediteren?
Ja.
Om,
Ja, dus op zich dat een relatie ontzettend veel overhoop kan gooien, dat is vrij normaal. Vaak wordt dat overhoop gooien ervaren als iets heel prettigs, maar ook dan gooit het een heleboel overhoop. Maar soms is dat overhoop gooien dus ook heel confronterend.
Ja, het is wel echt de knoppendrukkerij 3.0, zeg maar.
Ja, en natuurlijk, en dan is het ego heeft dan de neiging om zo snel mogelijk alles weer onder controle te willen hebben. Dus dan krijg je dat soort overwegingen van zal ik er dan toch maar niet mee ophouden, want het was veel relaxter voordat ik. Maar ja, als je dan heel eerlijk bent, dan is die optie eigenlijk ook niet echt heel erg reëel, want je hebt ook gevoelens voor iemand.
Ja, je hebt ook gevoelens, dat maakt het ook nog ingewikkeld. Dus dan, ja.
Dus ik denk dat je hier beter kan, zeg maar, het voordeel niet overboord gooien, maar het nadeel een beetje doseren. Dat je probeert om. Natuurlijk samen te zijn en te genieten van het samen zijn. Maar zonder dat je daar al meteen te veel zware consequenties aan verbindt. In de zin van dat nu al meteen een soort belofte inhoudt voor eeuwig en altijd samen te blijven. Dus dat je überhaupt, elke relatie kan je beter beginnen met wat leuk dat we elkaar zo leuk vinden. En het zal benieuwen hoe lang het gaat duren. In plaats van het moet voor altijd zijn. Dus dat je begint met het een klein beetje lichter te maken. Want het is vaak, de gevoelens zijn wel heel sterk, maar dat mag. Maar de gedachten die erbij komen zijn vaak door onze cultuur bepaald. En dat zijn gedachten dat een relatie begin je voor altijd. En daar kan je soms behoorlijk bekneld in raken.
Ja.
En,
ik ben wel blij dat de verliefdheid al minder is.
Ja?
Dus niet dat dat zeg maar slecht was, maar nu kan ik gewoon nadenken. Dus
ja.
Dat vind ik al wel heel prettig.
Ja. Dus, en dan gewoon met elkaar afspreken hoe vaak je samen zult zijn en hoeveel tijd je alleen doorbrengt. En dat je natuurlijk wel heel open en eerlijk tegen elkaar bent over wat je voelt voor elkaar en welke dingen je wil delen en welke dingen je niet wil delen. Maar dat je echt ook gewoon tijd voor jezelf houdt. En dus niet dat het hebben van een relatie, jouw hele leven van daarvoor was zeg maar een soort single bestaan, hè?
Ja.
En alsof er een soort van, of je hebt een relatie bestaan, of je hebt een single bestaan. Maar waarom niet gewoon de helft van de week of nog meer, weet je wel, een single bestaan houden. En dan daarnaast heb je een aantal dagen dat je geniet van het hebben van een relatie. En natuurlijk, het single bestaan hoeft dat niet per se te betekenen dat je dan ook meteen met allerlei andere mensen ook naar bed gaat of zo. Daar kan je het over hebben. Als je die behoefte zou hebben, moet je daar zeker over hebben. Maar vaak heb je die behoefte helemaal niet. Is het helemaal niet een probleem.
Oh nee, maar bij ons is de openheid, dat is ook niet. Maar het is meer, het is zo in het extreme uiterste, zeg maar, waarin ik altijd heel fijn was alleen. Vind ik dat dus nu heel lastig. Dus dan, ja.
Ja, dus probeer eens of je, en door, probeer dus eens of je iets van hoe je je voelde toen je nog alleen was, weer te voelen als je weer alleen bent.
Ja.
Daar hoef je niet per se een relatie voor te verbreken. Je hoeft hem alleen maar op een andere manier te interpreteren. Snap je? Omdat daar zit iets in van of je hebt een relatie of je bent single.
Ja.
Dan ben je gewoon dezelfde die je was. Plus de vreugde van, weet je wel, misschien 1 dag in de week, 2 dagen in de week gewoon iemand zien waar je het fijn mee hebt. Dus, en dat moet je vaak eerst, daar moet je soms moeite voor doen om dat weer te bereiken. En dat heeft te maken met dat verliefdheid zo ongelooflijk, zeg maar, al je routines en veiligheden geneigd is om dat weg te blazen ineens. Dus die moet je zien terug te vinden, maar dat hoeft niet door de relatie te verbreken, dat bedoel ik eigenlijk. Maar je moet er wel je best voor doen om weer je autonomie terug te vinden. En dat doe je ook in het gesprek met je liefje. Ook daarin kun je autonomie terugvinden door dingen te gaan zeggen als van soort van waar je het moeilijk mee hebt, hè? Welke dingen in de relatie jou, zeg maar, in verwarring brengen en hoe de ander daar tegenover staat en hoe is het voor de ander om bijvoorbeeld die dagen dat je niet samen bent ook bijvoorbeeld helemaal geen contact te hebben. Want vaak worden daar relaties ook door ge-sms'd, zal ik maar zeggen, hè? Dus ja, dat je de hele dag door ook nog berichtjes moet sturen en antwoordjes moet krijgen omdat je je anders onzeker gaat voelen of de ander nog wel van je houdt. En wederzijds, dat snap je wat ik bedoel?
Ja, nou ja, dat is meer, ja, ik weet dat het voor haar, zeg maar, niet zo is. Dus dan probeer ik daar heel graag rekening mee te houden. Maar ik zou dat wel heel graag willen, maar ik weet dat het...
Graag willen om weinig contact te hebben in de dagen dat je alleen bent.
Ja.
Ja, dus waarom heb je dat nog niet uitgesproken? Dat is het punt, daar moet je beginnen.
Ja.
Wat wil ik graag? Hoe is voor mij een ideale relatie? Voor mij een ideale relatie is liefhebben en loslaten.
Ja.
Ja. Hoe ga je het invullen? Ja? En dan moet je echt, en het is soms eng om die dingen te zeggen ook. Want er is ook weer de angst dat de ander dan zich afgewezen gaat voelen en misschien wel gaat afhaken. Ja? Maar als iemand afhaakt over het feit dat jij zegt, ik zou graag als ik alleen ben niet de hele dag aan je willen denken. Ik zou graag wat meer gewoon los van je willen zijn dan. En dan zeg je er maar bij. En dat betekent niet dat ik met andere mannen of vrouwen iets nodig heb of zo. Dus alleen maar dat ik vaak moeite heb om mezelf terug te vinden nadat wij samen zijn geweest. Ja, hoe is dat voor jou? En dan kan de ander zeggen, nou, daar schrik ik wel even van, maar we kunnen het best eens proberen, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, als een ander afhaakt, alleen omdat jij zegt, ik zou in de periodes dat we niet samen zijn wat minder willen appen en dat soort dingen. En de ander zegt dan in paniek van, nou, dan is er voor mij geen relatie meer. Dat is dan wel even pijnlijk. Maar dan ben je beter af dat dat nu gebeurt. Ja, want dan wordt er toch niks. Als een ander zo, zeg maar, en zo afhankelijk is, maar ook zo niet bereid om dat bij zichzelf te leggen, maar jij moet haar afhankelijkheid oplossen, dan moet je er niet aan beginnen. Dus die angst dat iemand verkeerd gaat reageren, verkeerd in de zin van afwijzend, moet je niet uit de weg gaan. Want dat is vaak iets van als je het dan toch doet en het valt mee, heb je je relatie weer een stap autonomer gemaakt, liefdevoller gemaakt. Opener, ja, eerlijker. Telkens als je denkt van ik zou dit eigenlijk wel willen, maar ik durf het niet te vragen, ik durf het niet voor te stellen, en je houdt aan je mond, dat is zelfafwijzing. Ja, en veel relaties zijn een soort geïnstitutionaliseerde zelfafwijzing.
Ja, hoe dat is.
Is dat duidelijk oké voor je, Gea?
Ja, dankjewel.
Ja. Dus na deze uitzending kan je meteen beginnen met praten hierover. Dan kun je de liefde behouden, maar de autonomie versterken. Dat is eigenlijk de kunst hier.
Ja?
Dankjewel. Wie volgt nu, Marieke?
Elvin.
Elvin, ga je gang.
Dankjewel. Ja, ik maak me een beetje zorgen dat ik te veel vragen door elkaar heb, maar ik ga het toch proberen. Want ik had eerder, vorige keer had ik een vraag gesteld over mijn behoefte om in de datingrelatie die ik heb, om ook nog met anderen af te spreken. En ik denk dat dat gewoon dus iets is waar ik mezelf over afwijs.
Ja.
En nu komt er natuurlijk altijd een punt in dat daten waarin de een of de ander, en ik merk de laatste tijd dat het vaker de ander is, komt met, goh, hoe staan we erin? Date je nog met anderen? Dat soort dingen. Ja. En toen ik dat meemaakte, dat was deze week, toen merkte ik in mezelf aan de ene kant de neiging om daar iemand te gaan geruststellen. Van nee, dat doe ik niet, wees je niet bang. Ja. En ik merkte het in mezelf op. En ik zie dat ook echt als een soort van ego-trekje. Dus dat liet ik er zijn en daar gaf ik niet aan toe. Maar aan de andere kant merkte ik ook weer dat ik vervolgens de stem een andere kant van mijn ego weer zei van, ja, maar ben je nu niet gewoon de vraag aan het ontwijken? En ben je nu niet een soort van verdacht aan het maken van bindingsangst of zo? Dus ja. Dat waren zeg maar twee ego-kanten.
Ja.
Waar ik, en die vraag had ik ook eerder gesteld inderdaad, waar ik een soort van balans tussen probeerde te vinden. En toen dacht ik later, ja, ik wil dit gewoon, net als wat je net zegt, Jan, van dat was dus iets waar ik bang voor was om het ter sprake te brengen. Dus ik denk, ik ga me daar gewoon overheen zetten en het wel ter sprake brengen. En gewoon uitspreken dat ik kennelijk nog een behoefte heb om dat open te laten en om met anderen nog af te spreken.
Ja.
En ik merkte heel erg, oh, daar ging wat van die zelfafwijzing viel weg. En ik vond het heel fijn om gewoon open te zijn. En dat inderdaad, dat droeg gelijk bij aan de verbinding. Omdat het heel mooi was dat het open was, even afgezien van wat dat met haar deed. Maar het grappige is, net in het delen in de breakout, dacht ik ook, vervolgens komt er weer een nieuwe zelfafwijzing. Want nu denk ik vandaag, ja, nu ga ik gelijk allemaal met andere vrouwen afspreken. Want nu kan het. En dan veroordeel ik dat weer. Denk ik, waarom moet je er dan gelijk gebruik van gaan maken of zo? Dat vind ik dan weer slecht. Dus het is continu. Ja. Snap je wat ik zeg?
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, dit is zelfafwijzing. Hè? Dus de eerste stap was al dat je jezelf niet langer afwees over het eerlijk, weet je wel. Waardoor je eerlijk durfde te vertellen dat je misschien nog wel ook met andere mensen contact wil. Mm-hmm. Dus de volgende was hier, eerst gooi je met minder jezelf erover af te wijzen dat je die neiging had om haar gerust te stellen. En toen je, weet je wel, dus eerst wees je jezelf af over die neiging om haar gerust te willen stellen. En dat blokkeerde helemaal. En toen zei je, oké, nee, wacht even, dit is gewoon geruststellen en dat is niet wat ik wil doen. En toen werd je eerlijk tegen haar, dat voelde goed. Dus je hebt een soort zelfafwijzing losgelaten en daarna kun je dus doen waar je eerst jezelf over afwees. Snap je? Het is een samenwerking tussen je gedrag en je zelfafwijzing. Doorgaans dat wat je in jezelf afwijst, dat hou je juist in stand. Zodra je je afwijzing loslaat, kun je ineens weer iets doen.
Mm-hmm.
Ja? Dus nu het stadium bereikt dat je eerlijk bent tegen een beginnende partner, zal ik het dan maar noemen, over dat je nog niet toe bent aan commitment van monogamie of wat dan ook, als je daar al ooit aan toe bent. En dat je, weet je wel, eventueel nog met andere mensen ook wil afspreken. En nu komt dus een tweede soort van, hey, dat voelt vrij. Weet je wel? En ineens voel je je vrij. En die vrijheid wordt door je ego meteen ingevuld als van, nou, dan kan ik er losgaan. Ja, en dat wijs je nu af. Dat laatste, dat wijs je nu af.
Ja.
Neiging om meteen los te gaan. Dus waarom? Waarom zou je het afwijzen? Het is je ego maar. Ja, dat is helemaal normaal. Zodra het ego zich vrij voelt, gaat hij allerlei dingen bedenken die hij daarvoor nog dacht dat hij niet kon doen.
Mm-hmm.
Ja, dus als je dat mag denken, hoef je het misschien niet te doen. Maar misschien ook wel. Ik bedoel, wat komt er op je weg? Snap je? Het hele probleem speelt zich puur aan af in de denkwereld. Ja, er is helemaal op dit moment, als ik het goed begrepen heb, nog geen sprake van andere vrouwen waar je ook al mee aan het daten bent. Maar het kan wel gebeuren natuurlijk, want je zit op een datingsite, dus waarom zou je niet nog een paar andere aanklikken die je ook leuk en aantrekkelijk vindt en daar ook mee eventueel mee afspreken? Ja, want dat heb je gezegd. Dat is zeg maar je autonomie. Daar ben je duidelijk en eerlijk over geweest. En de ander heeft dat in ieder geval voorlopig geaccepteerd, als ik het goed begrepen heb.
Ja, ja, we hebben dat een beetje soort van na elkaar uitgesproken hoe we erover denken, zonder er echt iets van af te spreken. Van oké, dit wordt het. Of het is meer nu hebben we een beter beeld.
Want en het is ook nog niet zo ver dat je echt dingen afspreekt met elkaar.
Nee.
Je bent aan het daten, dus af en toe zie je elkaar.
Ja.
Ja. Dus het probleem is hetzelfde. Het probleem is de zelfaanwijzing. Dus je gaat van mij niet horen van, nee, dat moet je niet doen hoor. Nog met een heleboel andere mensen ook afspreken. Zo, nee, ik bedoel, als dat is wat je op dit moment nodig hebt, dan moet je dat gewoon doen. Ja, het is de zelfaanwijzing die er een probleem van maakt. Kijk, als er iets in jou, dat gevoel in jou leeft van, ik wil gewoon nog met meer vrouwen het kunnen doen, dan moet je dat gewoon gaan doen. Want dat is de enige manier om erachter te komen of het wel bij je past. Want als je het verlangen hebt en je veroordeelt het en je probeert het te onderdrukken omdat je graag wil voldoen aan een of ander cultureel bepaald soort monogaam, soort braaf soort huisvadertype of zo, dan wordt dat een ongelukkig leven. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Afwijzing is het probleem. Niet het feit dat je misschien een tijdje met meerdere vrouwen omgaat en dan kom je er vanzelf wel achter of dit bij je past of niet. En een tijdje kan je misschien wel heerlijk ervan genieten en no problem, totdat je ineens tegenkomt dat je een deel van jezelf bent vergeten. Ja, een deel wat zeg maar de diepte in wil met iemand. Dat heeft dat, zeg maar, je datingperiode heeft dan iets opgeleverd voor je. Mm-hmm. Ik zal nooit aanraden bijvoorbeeld mensen om aan een verslaving te beginnen. Maar tegelijkertijd, als je verslaafd bent, ja, kan je er heel veel van leren. Nadat je ermee opgehouden bent, overigens. Mm-hmm. Ja. Dus vaak moeten we dingen doen in ons leven die in principe niet alleen maar geluk opleveren, maar ook ellende. Ja? En het is door die ellende dat je dan groeit. En zelfafwijzing heeft never nooit enige positieve bijdrage aan je geluk. Never nooit zou je zeggen van, ja, het houdt me toch op het rechte pad of zo. Dat rechte pad is dan niet jouw pad. Het is het pad van een of ander superego in jou. Oké?
Okay? Ja, dankjewel Jan. Dankjewel.
Wie volgt?
Olivier,
ga je gang.
Ja, zelfafwijzing. Ik mag er niet zijn, dat gevoel.
Ja.
En, ja. Dat is bij mij ontzettend sterk. Heb je oefening gedaan van die spiegel, wat heel interessant is. En dan heb je ook een beetje een soort gevoel van, nee, maar dat gaat niet over mij. Ja. Maar ik had onlangs in therapie, kwam ik op ditzelfde punt. En toen voelde het echt als heel echt. En heel zwaar en heel verdrietig en heel heftig voor mij. Ja. Van, ik mag er niet zijn. Ik weet nu ook niet zo goed wat. Ja, mijn vraag is hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Dat gevoel wat ik in die therapiesessie had en die oefening die jij voorschrijft. Want die therapie voelde mij ook wel heel erg waar.
Ja.
Terwijl, het gebruikelijke...
Het gevoel, ik mag er niet zijn, voelde heel erg waar.
Ja.
Ja. Nee, dat klopt. Die zelfafwijzing voelt heel erg waar.
Ja, dus ik voel het super heftig. Ik bedoel...
Ja. Het voelt heel erg waar. Hoor je? Ja, ik zeg het verschillende. Dus het voelt heel erg waar. Voor die spiegel stond je even. En toen had je een soort van... Je had ook net dat hoofdstuk gelezen waarschijnlijk. En er was even een soort... Een moment waarop je het hardop uitsprak. Is soms een moment waarop je eventjes dus niet in verzet ertegen bent. Dus hier komt zeg maar het geheim van wat zijn eigenlijk pijnlijke emoties. Wij denken dat de pijnlijke emotie in de pijnlijkheid in de emotie zit. Maar de pijnlijkheid zit hem in het niet willen voelen ervan. Dus voor die spiegel doe je het even expres. Ja, soms is het even eng nog voordat je het doet, maar dan doe je het. En je zegt hardop, ik mag er niet zijn. En dan is het dus eventjes een soort van, ik ben heel benieuwd wat dat gaat zeggen. En dan is er een soort van open geest die benieuwd is naar, wat zal dit opleveren? Dit, en dan levert het dus niks op, in de zin van geen naar gevoel. Soms, ja. In sommige gevallen wel, maar dan is het omdat je meteen in verzet gaat ertegen. Dus in die therapie heb je het erover gehad en was er waarschijnlijk een soort van therapeut die jou hielp om in contact te komen met dat gevoel. Maar dan kom je in dat contact, in de contact met dat gevoel een beetje een soort van terwijl je je schrap zet. Terwijl je je schrap zet met een soort van verzet, met een soort van oh, weet je wel, oh shit, weet je wel. Ja, dat.
Mm.
Heel naar, ja.
Mm.
Dus de spirituele manier om ermee te dealen is oefenen in mogen voelen van het gevoel. Maar dat is een lange weg. Dat is niet even in een paar weken mediteren, is dat allerdiepste gevoel, dat allerdiepste gevoel wat je in je allervroegste jeugd hebt aangeleerd, is zo intens, zo sterk, dat duurt even wat langer, ja, om dat werkelijk te kunnen voelen zonder nog je ermee te identificeren. Zonder nog je ertegen te verzetten als een soort van ik wil dit niet voelen, ik moet hier vanaf.
Mm.
Dus dat duurt wat langer. En op therapeutisch gebied hebben ze een methode, ik weet niet wat voor soort therapeut je had, maar dit is typisch iets wat je bijvoorbeeld met EMDR zou kunnen ook ondersteunen.
Mm.
Waarbij je ook zeg maar op probeert om naar het gevoel toe te gaan, maar zonder je er helemaal in te verdwijnen, zonder het helemaal mee te identificeren. Dat is ook wat EMDR gebruikt, daar lichtjes en geluidjes voor en methode. Dus dat zou je kunnen proberen. Dus dit is maar in het algemeen het principe van spirituele beoefening helpt jou niet van het gevoel af, maar helpt jou zien dat het gevoel niet het eigenlijke probleem was, maar dat jouw verzet ertegen en je identificatie ermee, dat de eigenlijke oorzaak was van de beknelling.
Ja.
Dus als je werkelijk hier wat langer mee geoefend hebt, dan kan het getriggerd worden, het gevoel. Sowieso het feit dat het getriggerd wordt, ja. Dat het daarvoor er even niet was en ineens is het er wel, maar dan zie je het opkomen. Dan zie je, oh, daar begint hij weer. Oh, daar heb je er weer één, weet je wel.
Mm.
Oeh, dat is een sterke deze. Wow, dit is een sterke gevoel. Oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van, ik mag er niet zijn.
Mm.
Snap je? En dan kun je je losmaken van die gedachte dat dat werkelijk waar is.
Mm.
Maar het is allemaal theorie natuurlijk.
Ja, daarom.
Je moet het oefenen, dan wordt het pas werkelijkheid. Dus ik weet niet of je hier wat aan hebt. Ik kan alleen maar de spirituele kant aanbieden. En dat is een lange termijn oplossing. En het begint natuurlijk met, telkens als het getriggerd wordt, probeer je te herinneren. Dit is niet wie ik werkelijk ben. Ik mag dit voelen. Ik ben dit niet. Laat mij me maar gewoon even, ik mag er niet zijn voelen. Ja, het is een heel intense zelfafwijzing. Want hij ontstaat in je vroege jeugd en vaak is dat omdat ouders of een van beide ouders het zwaar had met het hebben van jou en misschien nog andere kinderen ook.
Mm.
Dus dan kun je als kind razendsnel kun je dat oppikken.
Mm.
Ik krijg hier geen ruimte of ik mag er niet zijn of ik ben tot last of zo, weet je wel, dat soort gevoel. Ja. En dan ga je als kind keihard werken om dat niet te voelen, dus door heel erg je aan te passen. Ja. Aan afwijzend gedrag en zo. Dus echt is een leerschool van jaren, waardoor dit heel erg diep is ingesleept. Dus ook dat zou je kunnen helpen, van dit is niet zomaar even iets stoms van mij,
ja.
Dat ik dit voel. Ook al zou je dat kunnen gaan denken van, oh, ik heb geleerd in de spiritualiteit, dit is mijn ego, dit is niet wie ik werkelijk ben. Wat stom dat ik mezelf dan nog steeds hiermee lastig val of zo. Nee, dus normaal. Ja, want het is jarenlang ingesleten. En er zal dus ook op een fundamenteel niveau jarenlang beoefend moeten worden om van die reflex af te komen.
Ja,
ben je soms er doorheen kappen, ja, met hele korte slogans. Bijvoorbeeld als je het in het begin van dat het getriggerd wordt en je voelt ineens van, oh, daar heb je hem weer, ik mag er niet zijn. En je beseft dan ineens, ja, maar ik ben er. Dus niet proberen te overschreeuwen met ik mag er wel zijn. Want dan ga je in discussie met je zelfafwijzing en wordt alleen maar erger. Mm. Maar als je ineens beseft, ja, maar ik ben er. Ja. Dat kan op dat moment net eventjes die ruimte geven van, oh, hoezo ik mag er niet zijn? Ik ben er.
Ja, mooi.
Ja. Om het irrationele van die gedachte even aan te geven. Je zou eventueel aan het werk kunnen gaan met Byron Katie's methode. Ik mag er niet zijn. Is dat werkelijk waar? Kan ik zeker weten dat dat werkelijk waar is? Wat doet het met mij? Ja, wat voel ik als ik geloof dat het werkelijk waar is, die gedachte? Hoe zou ik zijn als ik niet zou geloven in die gedachte? Ja, al die dingen. En dat opschrijven. Al die vragen opschrijven, beantwoorden opschrijven. Ja, dat is ook een mooie methode om met dit soort dingen te werken.
Oké.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Jij ook bedankt. Ik geloof dat er geen handen meer zijn. Zullen we afsluiten weer? En zullen we dat weer op de gebruikelijke manier doen? Voor wie er is voor het eerst is. Hoe doen we dat? We zetten alle microfoons.